Je gaat gewoon van design fee naar heel veel andere businessmodellen. We zijn nu voor ons gevoel echt meer een soort van aan het ondernemen op verschillende niveaus. En we hebben meerdere bedrijven. Dat is eigenlijk de grootste verandering.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij een passie als kompas? En hoe kom je vanuit die passie tot een bloeiende business? Bij de Creators Club doen we er alles aan om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming. Ze heeft vooral een passie voor het leven zelf. Het ontdekken en vormgeven hiervan. Dit is dan ook terug te zien in haar eigen leven. Samen met haar man heeft ze de meest bijzondere projecten op haar naam staan. En met een jonge gezin leven ze momenteel in Mexico. Wij zijn benieuwd wat haar volgende avontuur gaat worden. Haar naam? Valerie Boerma. Ja, welkom Valerie hier in Amsterdam.
Dankjewel.
We zitten bij Fosbury & Sons. Mooie plek. Om de luisteraar gelijk even goed kennis te laten maken met jou, heb ik een paar introvragen.
Yes.
Om te beginnen, wat triggert jou op dit moment het meest?
Ik denk de afstand die we hebben omdat we in Mexico wonen, met vrienden, familie, met Nederland. Die is zo groot dat ik heb gekozen om dat te doen samen met Bart. Maar toch voelt het vaak wel als een dubbel gevoel. Van een soort van, ik zou willen dat ik me daar helemaal vrij van zou kunnen maken. En dat ik me niet schuldig voel om zo ver weg te zitten of mensen te missen.
Maar dat gaat niet.
Nee, dat gaat niet.
Het heeft je ook veel gebracht. Ga je zo meer over vertellen?
Exact.
En gelijk nieuwsgierig ook hoe je die balans natuurlijk daarin weet te behouden. Maar ook daar komen we straks op terug.
Ja.
Wie is Valerie Boerma? En dan vooral als mens.
Ja. Ik ben moeder van twee kinderen. Nina, mijn dochter, is nu 9. Seb is 5. Ik ben samen met Bart de liefde van mijn leven. Ik ben een heel enthousiast, avontuurlijk, nieuwsgierig mens en ook wel een tikje eigenwijs.
Mooi,
echt een ram. Ja.
Wat betekent passie voor jou?
Voor mij is passie heel veel dingen. Want ik ben gepassioneerd over mijn relatie met Bart. Ik ben gepassioneerd over mijn vriendschappen. Maar ook over wat ik doe qua werk. Samenwerken met mensen. Verhalen vertellen. Fotografie, reizen. Het zijn zoveel dingen waar ik echt heel enthousiast van kan worden. Ik had ook over die vraag nagedacht. En ik denk dat uiteindelijk de kern bij mij het wel is, echt het ontdekken van het leven. Die ontdekkingsreis. Ook elke fase die daarbij hoort. Hoe ik me daarin ontwikkel. Maar ja, de joy om het gewoon zelf vorm te geven is iets waar ik het meest gepassioneerd over ben. En als ik dan even kan uitzoomen, ik ben op vakantie of ik ben even weg uit mijn eigen omgeving, dan voel ik dat het meest.
Ja.
Dan kijk ik er altijd op terug of ik heb het soort van het overzicht ervan. En dan denk ik, Jezus, wat is het toch allemaal vet wat we aan het doen zijn.
Ja, dat is een fijn gevoel.
Ja.
Is er een moment dat je kan herinneren dat je dat ook echt ontdekte bij jezelf? Dat je dacht, oké, volgens mij kan ik mijn leven zelf inrichten. En natuurlijk, bepaalde dingen lopen zoals ze lopen en daar hebben we geen invloed op. Maar ook heel veel dingen kunnen we wel natuurlijk bepalen. Ja. Weet je nog dat je dat echt, dat je daar bewust van werd?
Ja, zeker. Ik denk dat ik dat altijd wel een beetje gedaan heb. Ook gewoon vroeger als teenager en het kiezen van welke studie, et cetera. Maar het belangrijkste moment was rond mijn 28ste. Toen kwam ik uit een lange relatie. Ik was al 7 jaar in de reclame aan het werken als strateeg. Ja, na die relatie was ik mezelf gewoon eigenlijk helemaal volledig kwijt. En het duurde echt een tijd voordat ik weer een beetje zo bij mezelf terugkwam. En wat heel erg hielp is dat ik een beetje ging ontdekken wat ik nog meer leuk vond. Dus ik had allemaal hobby'tjes ineens. Ik had een eigen appartement midden in de stad, wat ik sowieso heel erg fantastisch vond. Want ik had nog nooit eerder een eigen huis gehad.
Mm-hmm.
Ik woonde bij mijn ex en die was veel ouder. Dus het was gewoon zijn huis en ik had daar verder geen inbreng.
Ja.
Dus ineens kon ik het zelf bedenken. Ging ik heel creatief eigen meubeltjes maken. En gewoon met weinig budget maakte ik dat huisje toen heel gezellig en eigen. En dan had ik weer een Facebookpagina opgezet met als andere mensen hulp nodig hadden met hun interieur, dan kon ik ze wel helpen. Ja, er waren zoveel leuke dingetjes die ik naast mijn werk ging doen. Ik ging toen ook freelancen. ook een beetje in die periode van freelancen kwam ik erachter. Ik vind het heel leuk om een merk te bouwen. Echt om strategie te doen en een wereld te creëren rondom een merk. Maar ja, de context was niet echt mijn interesse vaak. Weet je, als het een verzekering was of een dampstaanmerk. Ja. Ik ben ook met iedereen gaan praten. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Gewoon, weet je wel, als je jong bent, ga gewoon praten met verschillende mensen. Ik heb het gedaan toen met stylistes, ondernemers, met concept stores, met eigenlijk van alles. Maar het was wel meer ook richting design en interieur, grappig genoeg. Want ik wilde toch ook wel een beetje uit die reclame. Dat was wel ook iets waarvan ik dacht, ja, ik voel me ook niet helemaal onderdeel van die hele wereld. En ondernemen, dat kwam gewoon steeds meer naar boven. Dus toen ik in die tijd steeds meer erachter kwam wat ik wilde en wat ik leuk vond, was het nog de vraag van hoe merge ik dat dan samen?
Ja, hoe maak ik hier een onderneming of een beroep van?
Ja. Ja, is dit een change van mijn carrière? Of is dit nog iets wat soort van in lijn met elkaar ligt?
En als we teruggaan nog naar dat begin, want je omschrijft het net als, ja, ik was mezelf wel volledig kwijt.
Ja.
Hoe zag dat er voor jou uit?
Nou, ik was echt heel onzeker. Ik wist niet meer zo goed echt wat ik leuk vond, wie ik was.
Was het een soort van, ja, je was 28 en je had een bepaald vervolg van jouw leven bedacht, maar dat was van het een op het andere moment weg?
Ja, ik denk dat het ook wel was, maar ik denk dat het ook eigenlijk wel een beetje zo'n dertigersdilemma moment was. Richting dat moment dat ik dacht, oké, ik zit te staan nu op mijn eigen benen. Ik ben niet super gelukkig in het werk wat ik doe. Maar ook dus wat voor een relatie past nou bij mij. Ik viel altijd op oudere mannen. En nu ben ik geëindigd met iemand die net zo oud als ik is. En dat werkt ook veel beter voor mij. Meer gelijkwaardigheid en dat maatjesgevoel zocht ik. Dus ja, ik moest mezelf ook gewoon leren kennen op dat vlak. Ik denk dat het ook echt zo fijn was dat ik die tijd heb gehad. Want het was precies dus, nou, 7, 8, 29, 30. Die jaren.
Mm-hmm.
Toen heb ik dus ook mijn baan opgezegd. Ik leefde van, denk 1800 euro per maand. En daar freelanced ik dan voor allemaal merken met een, ik noemde dat dan groene merken. Merken die iets goeds deden.
Maatschappelijk verantwoord.
Ja, dus daar verdien ik niet de wereld mee. Maar ik had zoiets van, als ik
veel meer vrijheid, denk ik.
Ja, veel meer vrijheid. Als ik gewoon weet waarvoor ik het doe en ik kom rond, dan vind ik het allemaal prima. Dan heb ik ook niet zo heel veel nodig.
Fijne bewustwording ook wel. Dat je niet veel nodig, zeker als je alleen bent natuurlijk. Ja. Het verandert weer als je een partner krijgt of als je kinderen krijgt of wat dan ook.
Ja, klopt.
Maar zijn er nog dingen waarvan je herinnert, oké, die hebben me wel echt geholpen. Dus het mogen ook hele praktische tips zijn. Maar ja, waar begin je? Als je dus het besef hebt, oké, ik zit er niet lekker in. Ik ben niet blij in mijn werk. En nou ja, misschien persoonlijk ook niet helemaal gelukkig.
Ja.
Ja, wat zijn dingen die je kan doen? Of die jij hebt gedaan?
Nou, ik heb toen inderdaad voor het eerst ben ik naar een coach gegaan. Dat had ik daarvoor nog nooit gedaan. En met haar ben ik wel echt gewoon helemaal diep ingedoken. En ik was gewoon echt een soort van hoopje verdriet. Zo moet je het zien. En dus ook mijn zelfvertrouwen. Ik duurde echt heel lang voordat ik weer op dates ging, bijvoorbeeld, na die relatie. Dus dat gaf me eigenlijk ook wel de ruimte om gewoon te focussen op mezelf. En dus ja, uiteindelijk heeft juist die onnozele hobby's. Ik zat gewoon te timmeren op mijn zolderkamertje met barretjes in elkaar te zetten en dan te verkopen voor bij HubSpot, weet je wel, die concept store. Ja. En ook een meubelcursus gedaan. En dan zat ik met allemaal van die do-it-yourself seniors op dinsdagavond dingen in elkaar te klussen en zo. En dat vond ik zo leuk. Was gewoon zo'n grappig verhaal eigenlijk. Dat die verhalen die ik creëerde voor mezelf, als ik iemand tegenkwam, de joy die ik haalde uit die dingen en waar ik mezelf dus vond, dat waren die dingen eigenlijk. Dus ik ging dan naar een meubelmaker en dan dat was een hele oude vent, een beetje een rare knakker. En die had dan een hond en dan zat ik daar de hele dag met zijn zaagmachines en te hebben over, weet ik veel, spijkers en zaagsel. Dus, en hoe ik dan toch iets kon veranderen aan het ontwerp, terwijl hij zei dat het niet kon. Weet je, dan hadden we hele discussies daarover. Maar dus het fijne was dat ik in die tijd dat ik mezelf wel kwijt was. Dat ik toch, als ik iemand tegenkwam, want ik voelde me dan klein. Dat ik eigenlijk over dingen kon vertellen waar ik heel veel plezier uit haalde. Mm-hmm. En ik denk dat dat altijd wel een soort van mijn redding is. Mijn soort boei is. Ga maar gewoon iets doen waar je dan geen idee van hebt wat dat teweeg gaat brengen. Maar dat je toch iets leuks te vertellen hebt. Want ik vond het vooral moeilijk als het niet goed met je gaat. Of je hebt allemaal zorgen. Als mensen je dan tegenkomen en zeggen, hey, hoe gaat het? Ja, wat zeg je dan? Weet je wel? Mm-hmm. En als mijn verhaal dan verdrietig is of zo. En we hebben het daar steeds over. Dan haalt het me ook de hele tijd naar beneden, weet je wel?
Ja. En hoe kun je dan wel eerlijk blijven?
Ja.
Maar toch het verhaal ook zo maken dat je er wel energie uit haalt.
Ja, ik denk dat bij sommige mensen ik het wel vertelde en bij sommige mensen niet.
Ja, ja, dus misschien de mensen die echt dichtbij je staan,
ja,
vertel je het eerlijke verhaal.
Ja.
En wat is dan, creëert dat een soort van, bijna misschien manifesteren? Dus ja, je gaat gewoon visualiseren dat het wel goed gaat of waar je naartoe wil. Dat vertel je tegen de mensen om je heen die wat verder van je afstaan.
Ja.
En daar haal je dan positieve energie uit.
Ja, ik neig voor mezelf echt wel, dat is ook een beetje vrouw eigen, dat je gewoon zorgen maakt of dat je denkt van what if things go wrong, weet je wel. Dat is iets wat mannen wat minder hebben, die dat gevaar wat minder zien. Dus ook met kinderen en familie is dat vaak zo, dat de vrouw wat zorgelijker is dan de man. Ja, ik zeg dan wel tegen mezelf van what if it all works out. Weet je wel, en dat ik daar dan even over wil praten. Wat als dit allemaal gaat vallen, wat we aan het doen zijn? Wat als dit allemaal echt de kant op gaat waarop we denken dat het op gaat? Of ja, dat ik kan ondernemen, wist ik al. Dat wist ik al met al die ideetjes en dingetjes die ik opzette. Maar het was nog niet een businessplan waarvan je dacht,
ja,
hier ga je echt. Ja. En ik wist ook wel heel, heel duidelijk eigenlijk dat ik het niet alleen wilde. Dus daarin kan je wel zeggen van ga maar gewoon wat doen. Maar als je weet dat je wil ondernemen en je wil dat met een partner doen. Ja, dat is zo moeilijk. Want het is natuurlijk gewoon 1 op de 100.000 miljoen mensen met wie je ook een businesspartner kan zijn.
En in jouw geval ook nog liefdespartner.
Ja, exact.
Mooi. En nou ja, je bent 28. Je zegt, ik was ook wel een hoopje verdriet. Maar tegelijkertijd ga je niet stilzitten. Je legt jezelf er niet bij neer. Ja. Is er een punt geweest waarbij je ook voelde, nu ben ik er wel uit. Ik heb mezelf wel wat beter leren kennen weer en ik ga die kant op.
Ik denk eigenlijk dat het net voordat ik Bart leerde kennen, had ik zoiets, dat was zomer. En ik voelde ook aan mezelf dat ik dacht, ik heb nog niet de guy gevonden. Ik heb wel verschillende flings gehad, waarin ik toch ander soort type, zeg maar, meer aantrok. En waar ik al wel die warmte en genegenheid en alles in vond, waarvan ik dacht, yes, zo'n soort relatie wil ik graag. En toen had ik het helemaal losgelaten en toen was ik op Lowlands en toen dacht ik, boeien ook allemaal, weet je wel. Het hoeft ook allemaal niet zo'n harde zoektocht te zijn. Ik ben nu 31, weet je wel, ik heb nog wel even, het is oké. En ik ben ook gelukkig, weet je wel. Ik heb een super leuk leven nu en ik doe eigenlijk allemaal zoveel leuke dingen al. Dus dat hele stuk van eigenlijk voor Bart en van Volt, het was al zo duidelijk waar ik naartoe aan het gaan was. En toen kwam ik Bart tegen. Dat was in september. En
dat was op Lowlands?
Nee, hij stuurde mij op Lowlands een berichtje van, hey Val, ik heb je lang niet gezien. Zullen we binnenkort iets leuks doen?
Jullie kenden elkaar al?
Wij kennen elkaar wel, ja. Maar wel echt gewoon een beetje oppervlakkig. Dat is dus het grappige van in Amsterdam wonen. Mm-hmm. En het leuke aan jullie podcast, dat je gewoon toch wat meer echt het hele verhaal hoort van iemand. Ik ken zoveel mensen hier in de stad, maar
ja,
je weet eigenlijk niet wie ze echt
zijn. Wat erachter zit.
Wat erachter zit, exact. Dus zodoende ook met Bart. Sterker nog, onze ouders kenden elkaar al uit Amsterdam van way back. Dus ik sta ook op een foto met hem in mijn babyboek.
Oh, serieus?
Ja, zijn zus was dat eigenlijk. En hij staat er een soort van het hoekje om, net niet op.
Hij kan wel even kijken.
Ja, dus we kennen elkaar echt wel van vroeger. En we komen een beetje uit dezelfde hoek.
Mm-hmm.
Alleen, ik denk dat het ook gewoon beter was dat we elkaar gewoon pas echt leerden kennen in dat momentum.
Ja, ja, je zou bijna zeggen, dan heeft het zo moeten zijn, hè? Zoals met veel dingen.
Ja. Ja, ook als je ready bent. Want toch zegt iedereen ook, je ontmoet pas de ware als je happy bent met jezelf. En dat voelde ik echt wel heel duidelijk.
Ja.
En ik denk dat het voor mij uiteindelijk ook een zegen is geweest. En dat ik hem pas op mijn 31ste ontmoet heb. En dat we nu 12 jaar samen zijn. Maar dat, ja, dat het soort van het volwassene leven is geweest. En niet nog voor in mijn 20e jaren, toen ik nog enorm op zoek was naar alles.
Ja, en ja, de liefde die ontstond daar, ontstond ook gelijk het ondernemen samen? Of kwam dat later?
Nee, dat kwam later. Dat was 3 kwart jaar later. Toen hadden we gewoon bedacht, ja, we zijn jong, maar we moeten ergens naartoe. En toen hadden we California gekozen. En Bart was ook aan het freelancen. En toen hadden we dus een ticket geboekt voor 3 maanden, voor zo'n ESTA-visum. Tegelijkertijd hadden we dan wel tegen mensen gezegd die we kenden van, hey, we zijn er straks 3 maanden. Als er iets is wat we kunnen doen, weet je, is er een klusje, whatever. Maar iets wat je gewoon rondbrengt eigenlijk. En niet dat toeristenleven hebt, maar gewoon voelt alsof je een local bent. Dan kunnen we dat oppakken. En zodoende kregen we uiteindelijk onze eerste interieurklus via Media Monks.
Grappig. Ja. In Californië?
In Californië, ja. Op Venice Beach. We hebben toen een loftpand ontworpen door Frank Gehry. Hebben we toen ontworpen voor Media Monks. Voor, ja, er waren toen iets van 15 medewerkers of zoiets. Het was het eerste kantoor. En er was ook nog een huis voor mensen uit Nederland. Die daar gingen zitten een tijdje. Dus dat moesten we ook inrichten.
Oké, en jullie zaten allebei al wel dus in het interieur. Ik bedoel, dat project krijg je dan niet voor niks aangeboden.
Nee, we zaten helemaal niet in het interieur. We kwamen echt cold feet daar aan. Nee, want ik was gewoon een freelancer als merkstrateeg. En Media Monks was mijn laatste baan. Daar had ik de strategieafdeling opgezet en 2 jaar gewerkt. En toen zei ik tegen Victor, de founder, van, ja, ik weet gewoon, ik moet iets anders gaan doen. Maar ja, ik hou je op de hoogte. Ja. En ik wist dat zij daar een nieuw business aan het doen waren. Dus hij was een van de eerste mensen die ik dus een bericht stuurde. En dat is het leuke aan Media Monks. Die zijn gewoon zo loyaal ook naar hun mensen. En ze zijn zo hard gegroeid en hebben zulke key personen in hun bedrijf de kans gegeven om mee te groeien met het bedrijf. Dus hij wist ook al lang dat ik iets met design wilde. Dus hij zag al die dingen op Facebook al voorbij komen die ik aan het posten was erover. Dus hij zei, weet je wat? Nee, je hoeft niet naar de studio's. Je hoeft geen nieuw business dingen te doen. Maar je kan ons kantoor inrichten. Dus ja, dat klonk mij natuurlijk meteen als muziek in de oren.
Was dit het beginpunt van Bart en van Volt?
Ja, toen zei ik, dan moet je wel Bart inhuren. Want ja, we moeten met de auto en we moeten spullen halen en sourcen en meubels maken. En dat moeten we wel samen doen. Dus toen had Bart zijn holding en ik mijn eenmanszaak. En die hebben we toen bij elkaar gevoegd.
Ja.
Dus zo is eigenlijk Barde van Volt ontstaan. Want mijn eenmanszaak heette Van Volt. Mm-hmm. En Barde werd vroeger Barde genoemd. Dus toen was het Barde.
Waar komt Van Volt vandaan?
Ja, dat is omdat ik aan een klant vroeg van, hey, waar denk je aan als je aan mij denkt? Wat voor woorden schiet er dan in je hoofd? Want ik wilde niet mijn eigen naam gebruiken. En toen zei hij, ja, echt zo'n powerhouse, daadkracht, energie. Dus toen kwam ik op Van Volt. Als een soort alias van mijn eigen naam.
Ja.
Valerie van Volt.
Oké, en dan praten we over een jaar of 10 geleden?
Ja, 2014 denk ik.
En zo rol je dus eigenlijk, zeg een beetje de interieurwereld in.
Ja, ik had natuurlijk wel meteen een one-pager website met een
ja, gelijk
een
goed
view on Venice Beach, weet je wel. Ja,
de branding die zat er al in bij jou. Ja. Ik wil eigenlijk even een sprongetje maken naar Mexico, want daar wonen jullie inmiddels 4 jaar.
Ja.
Met jullie gezin.
Ja.
2 kinderen hebben jullie ook samen. Maar nog even terug naar het moment daarvoor, want ja, hoe kom je in Mexico terecht? Ja.
Nou, we wilden eigenlijk naar Portugal. Dus het was voor ons ook wel echt een verrassing.
En waarom wilde je naar Portugal?
Ja, we wilden dus eigenlijk al gaan ontwikkelen. We wilden naast onze klantprojecten, wilden eigen projecten gaan ontwikkelen. En meer ook vastgoed gaan doen.
En in het buitenland?
Ja, ondernemen, meer op lange termijn gefocust. Hoe gaan we dit doen? En Bart heeft eigenlijk al vanaf het begin gezegd, projectontwikkeling is iets waar ik meer naar uitkijk. Of wat meer mijn ding is. En ik kwam uit die agency wereld, dus voor mij was het een beetje allebei. Plus ik moest nog uitvinden, hoe gaan we dan vastgoedontwikkeling doen? Mm-hmm. Want als het gewoon stenen schuiven is, dan kan ik daar helemaal niet mijn ei in kwijt. Ik wilde er altijd wel iets omheen creëren. Dus wij waren al aan het kijken. We hadden in Portugal een bieding gedaan op een stuk grond met een investeerder. Maar ja, op de een of andere manier lukte dat niet. En toen kregen wij een aanbod om een huis voor een privéklant te doen in Mexico City. Dat was een Nederlandse klant. En ons kennende, als je hoeft het maar één keer te vragen. Wij zeggen natuurlijk meteen ja tegen elk avontuur. Dus zodoende daar naartoe gevlogen. We hebben eigenlijk het ontwerp nog in de pandemic hier gemaakt. En toen zijn we in maart 2021 zijn we het team daar gaan opzetten. Mm-hmm. Een lokale architect gezocht voor vergunningstekeningen. En
want dit was een Nederlandse man, zei je?
Ja.
Maar die lag... heeft eigenlijk het volledige project gewoon bij jullie neergelegd.
Ja.
Dit is het bedrag wat ik heb. Dit is wat ik eigenlijk wil gaan realiseren.
Ja.
En kijk maar hoe je het doet.
Ja.
Dus vandaar ook dat je echt lokaal een team bent gaan bouwen.
Exact. En we kennen hem al meer dan 10 jaar. En we hebben in heel veel verschillende landen voor hem projecten gedaan.
Dus unieke kans eigenlijk wel.
Echt unieke kans.
Voelde
dat
ook zo?
Een speciaal project wel echt.
Sommige mensen zullen misschien zeggen, ja, toevallig komt dat op je pad. Of voelde het misschien, nou ja... omdat we erover spraken en op zoek waren naar avontuur... hebben we misschien ook wel gecreëerd dat die kans op ons pad kwam?
Ja, ik geloof ook echt wel dat we dat gecreëerd hebben. Want ja, als je dat kan laten zien... je hebt een hele goede relatie met mensen... die bouw je natuurlijk ook op. Je gaat al vaker naar het buitenland. Ze weten dat je er voor het porren bent. Joh, wij hebben als studio altijd projecten... waar we gewoon helemaal diep induiken en heel gepassioneerd... over zijn en het heel persoonlijk maken. En ook die relaties met de klanten zijn zo. Dus dat je dan zo'n kans krijgt en zij weten dat je dat grijpt. Ook die verantwoordelijkheid en de stress die erbij gepaard is... als je het allemaal op je schouders neemt, is natuurlijk heel leuk. Want het is een gigantische klus, maar het is ook verantwoordelijkheid.
En 2 jonge kids.
En 2 jonge kids, precies. Maar we hadden dus wel al in ons hoofd van, ze zijn nu jong... dus we moeten eigenlijk nu naar het buitenland. Nederland was voor ons al een tijd wel dat we dachten... we zijn hier wel een beetje uitgegroeid.
Mm-hmm.
Dus waar kunnen we dan naartoe? En het liefst zet je natuurlijk zelf een vlag in de grond... en ga je er naartoe. Maar als ondernemer moet je toch echt even goed nadenken... van met wie ga ik dan werken?
Ja, er moet een inkomen zijn.
Ja, er moet een inkomen zijn. Dus dit was zeg maar onze vlag... We zouden in ieder geval 1,5 jaar daar naartoe gaan. Nou, als je dan in kinderschooljaren denkt, dan maak je daar 2 van. En gedurende die tijd, ja, het was gewoon een soort snoepwinkelreis. Want we konden weer zoveel inspiratie vinden. Ja, hier kenden we alles en daar kenden we nog niks.
Ja, dus, het ontdekken begon weer opnieuw.
Ja, het ontdekken begon weer helemaal opnieuw. We moesten alles lokaal sourcen. Dat is het leuke aan Mexico. Je kan echt alles ontwerpen en laten maken daar door local craftsmen. Ja, dat was echt waanzinnig. En met dat project kregen we weer zoveel publiciteit... dat het ook letterlijk voor ons weer heel veel deuren opende... naar nieuwe klanten, nieuwe projecten.
Want vervolgens kom je in een project bij Moussa, als ik het goed uitspreek.
Ja.
Dat is ook weer via dit project, denk ik, gegaan.
Nou, Moussa is grappig genoeg. Toen wij die 6 weken dat team aan het opzetten waren... dus er was nog niks het heet trouwens Casa Mescal, dat project. We hadden eigenlijk nog niks om te laten zien... behalve natuurlijk wel onze track record... over de jaren dat we in Europa veel hadden gewerkt en in Amerika. Maar we werden uitgenodigd door een design duo uit L.A. waar we ook mee hadden gewerkt in L.A. En zij deden een retreat voor creatieven. En dat ging heel erg over de verwondering die je hebt als kind. En hoe je als creatief daar in tune mee moet blijven. En ook tijd en ruimte voor moet maken.
Heel
leuk. En precies, dus we hadden eigenlijk bedacht, we gaan naar Oaxaca. Dat is een plek in aan de Pacific waar iedereen het over had. Dus we wilden daarheen, maar toen werden we uitgenodigd bij Moussa. En toen dachten we, oké, nou dan gaan we dus naar Moussa. Dus hup, weer een bocht naar rechts gemaakt. En toen zaten we daar met 10 hele leuke creatieve ondernemers. En er was nog weinig bij Moussa. Er was alleen een klein hotelletje. Er was een huis wat ze ergens ver, zeg maar, aan de andere kant van het stuk grond wat ze hadden gekocht, hadden geremodeld.
Want voor de luisteraars, Moussa is een gebied eigenlijk bijna.
Ja.
Groot stuk grond.
Het is eigenlijk gewoon een ontwikkelingsgebied. Het is een heel groot stuk grond aan de Pacific Coast in Mexico. Het zit in Guerrero. En daar willen ze eigenlijk een soort utopian village van maken. Waar design, wellness, live, work, alles een beetje bij elkaar komt. Waar gewoon opnieuw nagedacht wordt over hoe we willen leven in de natuur. Hoe we onze kinderen willen opvoeden. Ja, het is waanzinnig. Het is echt een paradijs op aarde. Ja.
Wat heeft de man daarachter bewogen om dit te doen? Die kennen jullie goed, neem ik aan.
Ja, dus die hebben we toen in dat weekend ontmoet. Sindsdien waren we een soort van creative crush.
Ja.
De hele tijd elkaar alleen maar veren in de reet steken. Van wat zijn jullie nou weer aan het doen? En wij weer elke keer weer terugkomen naar Moussa en weer kijken hoe het ontwikkeld werd. En ik denk dat voor hem de visie echt ontstaan is doordat hij zo'n groot stuk grond kon kopen. Hij heeft het met zijn vrouw gedaan, Tara Medina. Zijn naam is Andres Saavedra. En hij is Mexicaans, zij is Canadees. Ja, het zijn gewoon een heel erg bijzonder, creatief, innovatief stel. Echte ondernemers die echt het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Op heel veel vlakken. Dus ja, als ik ergens door geïnspireerd ben geraakt, is het Moussa en deze twee mensen.
Ja. Ja, en jullie zitten er nog steeds.
Ja.
Je vertelde in ons gesprek wat we hiervoor hadden, dat jullie wel verplaatsen van Mexico stad naar een andere plek in Mexico.
Ja.
Maar nog steeds Moussa, toch?
Ja, ja, Moussa is een van de grootste ontwikkelingsprojecten waar we nu in zitten. Maar we gaan dus verhuizen na 4 jaar Mexico stad naar Baja California.
Mm-hmm.
Omdat dat een stuk is in Mexico waar heel dicht tegen Amerika aan, waar ook ontzettend veel gebouwd wordt en ontwikkeld wordt. Ook midden in de natuur. We zijn wel toe aan wat meer life in nature. We hebben zo lang in steden gewoond. Maar ja, je moet het zien als een soort Zuid-Frankrijk van Mexico.
Ja.
Het lijkt een beetje op een eiland. Waarschijnlijk ken je binnen no time iedereen op school en kom je iedereen ook de hele tijd tegen. Ja. Er is niet zoveel cultureel te doen daar, maar qua werk, iedereen doet iets met architectuur, iets met design, iets met ontwikkeling. Er zijn heel veel brokers.
Had je eigenlijk 4 jaar geleden gedacht dat je nu in Mexico zou wonen? Nog steeds?
Nee, zeker niet. Ik was nog nooit in Mexico geweest. Geen idee.
Hoezo? Dus het was echt een tripje, een bezoekje, zoals je het bedacht had?
Ja, het was echt van, we gaan dit project doen en dan gaan we weer terug. En dan gaan we naar Portugal misschien.
Oké.
Dat wel. Ik wilde wel. Het was wel echt dat avontuur van het buitenland. Dat stond wel echt hoog op ons lijstje.
Waarom was dat zo belangrijk en is dat nog steeds zo belangrijk? Wat brengt dat?
Ja, ik denk dat heel simpel voor Bart is het gewoon zon en zee en
een stukje klimaat.
Dus. Ja, die is gewoon echt in het verkeerde land geboren. Voor mij ook gewoon. Ik hou wel echt van verandering. Ik vind het niks vervelender als ik op een gegeven moment als iets saai wordt. En soms is het ook wel vermoeiend, omdat ik gewoon steeds weer iets nieuws doe. Steeds weer nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Dat zit heel erg in mij. Dat lijkt een beetje onrustig misschien ook soms. Ik wil niet dat ik daar dan mezelf helemaal in verlies, want het moet de hele tijd weer iets nieuws. Maar het is ook wel weer echt dat vuurtje. Dat ik het gewoon zo leuk vind om dan weer iets nieuws. Bijvoorbeeld al op vakantie gaan, dat wilde ik al nooit naar dezelfde plek. Terwijl heel veel mensen dat natuurlijk fantastisch vinden. En ik denk alleen maar, ja, ik ben er al geweest.
Ook wel iets nieuws.
Ja, er is nog zoveel meer te zien. En daarom zeg ik ook altijd ja. Van oké, als je me iets voor iets uitnodigt wat ik nog nooit gedaan heb, dan zeg ik sowieso ja.
Oké.
Ja.
Als er maar avontuur in zit.
Ja, dan denk ik, lijkt me best leuk om een keer te proberen. Ook al is het misschien niet iets waar ik in eerste instantie van denk, oh, dat is iets voor mij. Toch leuk om een keer te doen.
Ja.
Ja.
En we hebben het even over die periode gehad rondom jouw 28ste. Waarin veel gebeurd is. Misschien ook wel een basis is gelegd.
Ja.
Je vertelde me voordat we deze podcast ingingen ook even. Ja, volgens mij is de cirkel wel rond. En begin ik misschien wel aan een nieuwe cirkel.
Ja.
Leg dat eens uit. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, nee. Het is een heel fijn moment om nu hier jullie te zitten en ook na te denken over die ondernemersreizen en waar ik dan nu sta. En ja, ik besefte me eigenlijk de laatste paar maanden waren we bezig met Moussa om een presentatie te doen van al het werk wat we nu met elkaar aan het doen zijn. Onder andere een neighborhood die we zijn aan het ontwerpen zijn. Dat zijn 15 villa's bij Moussa op het plot wat naast het Saltwater Lake zit. En we zijn een school aan het bouwen en het gaat echt over van hoe zouden we met een familie bij Moussa kunnen wonen. Maar daar hebben we ook weer een naam voor bedacht, Ona. Vervolgens hebben we daar een heel brandboek voor gemaakt. We hebben salesmateriaal gemaakt. We hebben een hele expo-ruimte ingericht. We zijn samenwerking aangegaan met een defender, Ineos Grenadier. Allemaal dingen eigenlijk waar ik heel blij van word. Want het gaat over storytelling, het gaat over branding, het gaat over verhalen vertellen. En daar kom ik natuurlijk eigenlijk ook wel vandaan. Toen ik strateeg was, werd ik ook heel blij van die wereld creëren rondom een merk. En met name als het tastbaar werd in een ruimte. Dus die expo-ruimte inrichten en mensen daar doorheen meenemen. Ja, daar kom ik helemaal tot mijn recht. Dan ben ik ook nog eens met mensen in contact en in verbinding. Want ja, iedereen die daar kwam is geïnteresseerd. We zijn allemaal op zoek naar en aan het filosoferen en naar hoe dat leven eruit zou zien bij Moussa. Dus ik bedacht me ook wel van onze interior design en architecture firm. Dat duurt voor mij soms gewoon te lang. Die projecten zijn 3 jaar soms voordat er iets visueels uitkomt. Dus dat ik met Moussa nu weer mini-merkjes en hoofdstukjes kan maken, dat vind ik zo leuk. Dat ik in een soort creative director rol eigenlijk veel meer tot mijn recht kom als ik kan samenwerken met mensen en steeds nieuwe werelden kan creëren. En dat doen we dus ook voor onze eigen vastgoedprojecten nu. Dat zijn absoluut geen stenen schuiven vastgoedprojecten, ja, als je daaraan denkt in eerste instantie. Maar er zit altijd een naam aan. Er zit altijd een social aan verbonden. Er zit content aan verbonden. Weet je, of we verkopen echt eerder een lifestyle dan een appartement.
Gewoon, het conceptuele zit er altijd in verweven.
Ja, en dat is echt, dat deed ik al voordat ik stratege was.
Ja.
Ja, nu ik dus veel meer met verschillende partijen samenwerk, ook veel meer content aan het creëren ben, allemaal soort van zijhoofdstukjes maken rondom die projecten. Ja, daar ben ik gewoon helemaal in mijn kracht.
Ja.
Daar word ik het gelukkigst van. En nu ik dat steeds vaker zelf creëer, ja, zie ik daar ook weer echt een toekomst in.
En wat maakt dan vooral dat jij het gevoel hebt dat je weer opnieuw aan een bepaalde fase begint?
Omdat we steeds meer op onze eigen benen staan en steeds minder geleefd worden door de projecten met klanten.
Mm-hmm.
En ik denk dat daarin, weet je wel, word je gewoon, we gaan eigenlijk van design partner naar projectontwikkelaar naar business partner. Dus we moeten zoveel nieuwe dingen leren. Gewoon alle legal contracten, samenwerkingen.
Ja, dat is echt een hele nieuwe bedrijfsvorm. Is
absoluut
er aan het ontstaan.
Ja, dus ik voel me ook echt op sommige momenten weer zo'n nitwit.
Ja, ja, ja.
Dat ik weer denk, oké, ik moet hier echt even induiken. En thank God is er nu AI en ChatGPT. En dan gooi je zo'n contract erin. En dan zeg je, oké, kan je dit alsjeblieft even in normaal Nederlands uitleggen? En waar moet ik over praten? Maar ook gewoon de prognoses die we moeten maken. En dat we veel meer op lange termijn business voeren, is dus ook iets anders,
ja,
dan dat korte termijn constant. Dus ja, ik heb wel echt het idee dat we onszelf weer helemaal opnieuw moeten uitvinden als ondernemer en heel veel nieuwe kennis moeten vergaren. En ik denk dat iedereen met AI wel een beetje zoiets heeft van oké, nu moeten we ook weer, iedereen moet een beetje opnieuw beginnen. Want hoe gaat dit dan vormgeven voor ieders business? Ik denk voor ondernemers nog dat we echt heel dankbaar moeten zijn dat het er is, want wij moeten zoveel petten opdoen in je eigen bedrijf dat het echt heel fijn is dat je snel kan schakelen met een beetje hulp van AI. Maar ik heb echt het idee dat vooral van hoe ziet die business eruit? Ook bijvoorbeeld wat betreft interior design en furniture. We hebben nu dus die projecten in Cabo, waarom we naar Cabo gaan verhuizen. Dat is allemaal vastgoedontwikkeling. Mm-hmm. Daar hebben we nog geen klanten. Maar het is een eiland en er zijn eigenlijk weinig dingen te koop. Dus ik had al bedacht van oké, dan gaan we gewoon alle ontwerpen die we nu hebben gemaakt op meubelniveau gaan we produceren. Dus ik was op zoek naar
op het eiland?
Ja, niet op het eiland, dus vanuit een andere plek en dan daar naartoe verschepen. Dat is of Mexico stad of Guadalajara, dat zit daar een beetje tussenin.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is een hele business aan zich.
Ja.
Als je gaat produceren en je, dan moet je ook nagaan denken van oké, hoe werkt dat financieel? Wat vraag ik er dan voor als ik echt van die furniture fit-outs erbij verkoop? De marge naar de klant is niet zoveel. Dus je moet echt wel volume draaien. Wil je dan daar weer wat mee verdienen? Dus je gaat gewoon van design fee naar heel veel andere businessmodellen.
Ja.
En dat is voor ons echt, we zijn nu voor ons gevoel echt meer een soort van aan het ondernemen op verschillende niveaus. En we hebben meerdere bedrijven. En dat is eigenlijk de grootste verandering.
Grootste uitdaging.
Ja. En uitdaging, absoluut.
Ja, een mooie ontwikkeling.
Ja.
Je zou bijna kunnen zeggen, we beginnen allemaal ergens, maar hey, freelancer, samen onderneming. En nu ontstaat er bijna een soort van groep waarin je inderdaad met verschillende petten op echt aan het ondernemen bent. En ja, financieel gaat gepaard. De uitdaging financieel natuurlijk. Ik bedoel, ja. Als freelancer is die uitdaging wat kleiner dan dat je een hele groep aan het opbouwen bent.
Ja.
Daarover gesproken, het is niet een onderwerp wat vanzelfsprekend altijd terugkomt in onze gesprekken. Maar heb je wel eens voor grote financiële uitdagingen gestaan?
Ja, kijk, je hebt altijd in ieder geval bij ons is het zo geweest dat de zomervakantie en kerst altijd een beetje het wegzakt. Dus het is wel een soort van een beetje seizoensgebonden.
Ja.
We weten ook altijd welke kwartalen het heel goed gaan doen en welke niet. Het is gewoon een soort van een normale golfbeweging. Dus die uitdaging van ondernemen, dat je dan zit je er weer heel goed bij. Dan is het weer eventjes echt. Het gaat nooit gewoon stabiel, maar dat heeft denk ik elke ondernemer. Maar ik denk dat voor ons eigenlijk meer het opschalen van onze projecten, grotere projecten gaan doen en met partners werken, dat daarin de uitdaging is van hoe zorgen we ervoor dat we alles goed afspreken? Hoe is die verdeling? Dat vind ik wel lastig. Want vooral dat legal stuk, dat is niet mijn favoriete.
Ja, en helemaal als je in een ander land bent natuurlijk.
Ja, exact. Nou, Bart die is daar echt fantastisch in. Die neemt het grootste daarvan op zijn schouders, bijna alles. En die zat gisteren nog weer bij de Belastingdienst. En last minute, vlak voor zijn vlucht. Want we zijn aan het verhuizen nu daar. En moest hij nog een fiscaal nummer inleveren en een rekening openen. Anders kon er weer geen geld gestort worden. En, het is echt, en dan vooral in Mexico, word je echt van het kastje naar de muur en uren wachten. En het is allemaal zo bureaucratisch. Ja, het is, en dan niet in jouw taal.
Ja.
Dus ja, dat is wel een hele grote uitdaging. Maar daarom vind ik het ook weer zo cool dat we het allemaal uiteindelijk voor elkaar krijgen. Ja.
Ja, dat is. Ik kan me voorstellen dat de minder leuke kant is van emigreren. Ja,
zeker, want dat zijn ook de momenten dat ik dan weer thuis mis. Omdat je geen hulp hebt, niet het support. Je kan niet even bij iemand langs. Je hebt niet van, hey, hoe gaat het bij jullie business? Ja. Weet je wel, hoe doen jullie dit? Er is gewoon geen vergelijking. Er is niemand zoals wij naast ons daar, weet je wel?
Knap hoor. Ik denk dat we langzaam richting het einde van ons gesprek gaan. Ik ben nog wel benieuwd naar jouw financiële tip. De bank Knap is een van onze partners. Dus zij ondersteunen de missie om vooral jonge ondernemers te inspireren, te leren. Als je dan op dat financiële vlak even terugkijkt naar de carrière die je hebt gehad. Wat is echt een belangrijke tip of een advies wat je mee zou willen geven?
Nou, groter denken. We hebben alles de hele tijd zelf gefinancierd, zelf opgebouwd. En die groei is er echt wel geweest. Alleen we wisten al zoveel eerder al waar we naartoe wilden gaan. Maar ja, als je dan toch niet de juiste investeerder vindt, het niet in je systeem zit om naar een bank te gaan om lening te vragen, weet je wel, dat was soort van helemaal niet waar ik over nadacht. Ik denk dat ik toch wel eerder zou willen adviseren aan andere ondernemers van, denk gewoon groter. Want je kan het, als je daar echt in gelooft, moet je ook gewoon de middelen ervoor hebben. Anders dan blijf je gewoon te klein. En voor ons was Nederland ook gewoon te klein. Dus toen we eenmaal weer naar buiten de grenzen waren, voelde het voor ons ook weer makkelijker om investering op te halen en ja, door te groeien daarin. Dus uiteindelijk niet via de bank, maar wel weer via investeerders. Maar dat is wel echt langzaam gegaan.
Ja.
Ja.
Maar jouw advies is dus wel, denk groot, waardoor je ook het financiële stuk mee kan nemen in dat grote denken. Dus
absoluut.
Het hoeft geen obstakel te zijn.
Het is inderdaad dat je het niet ziet als obstakel, maar dat je beseft dat is de middel om je droom waar te maken. En ik denk dat heel veel MKB'ers, we hebben er niet zoveel, daarom ook zoveel in Nederland, daar echt nooit over nadenken.
Ja. Goed advies. En voor jou, kijken naar de toekomst. Wat is iets waar je nu over droomt?
Ja, dat is ook een goede vraag. Ik droom echt eindeloos, maar het droomleven, dat heb ik wel echt uitgespeeld, bij wijze van. Ik geniet zo van het leven wat we gecreëerd hebben, wat ik al zei. Als ik daarover nadenk, dan.
Je leeft je droom.
Eigenlijk. Ja, ik leef echt mijn droom. Daarom blijven we ook nog daar. En dat weegt. Daar ben ik de hele week, dag, maand mee bezig. Ik hoop dat we steeds meer projecten gaan ontwikkelen en dat we een beetje door die cycles heen gaan, dat we daar weer van leren en dat we op een gegeven moment ja, toch wat meer ervaring en expertise hebben opgebouwd als ontwikkelaars. En die naam hebben opgebouwd. En dat we dan op een gegeven moment weer een vlag in Europa kunnen zetten om het hier verder uit te breiden.
Ja, dus toch eigenlijk wel de wens om weer terug te gaan ooit naar Europa. Iets dichterbij.
Voor mij wel. Maar voor Bart zou het ook gewoon zomaar California kunnen zijn.
Ja.
Die heeft dat, die kijkt er weer anders naar. Dus je moet toch een consensus vinden samen.
Absoluut. Eén ding is zeker, het zal avontuurlijk zijn.
Absoluut.
En wie weet, volgende podcast ergens anders.
Ja, dat lijkt me zo fantastisch. Wij moesten.
Ja, wie weet. Wordt vervolgd in ieder geval. Wat zou jij tegen de jongere Valerie willen zeggen? Dus de Valerie aan het begin van haar carrière.
Ik denk dat ik dat ook wel gedaan heb, maar gewoon doen. Ga gewoon wat dingen proberen. Ik heb tijdens mijn studies, ik heb zo'n duale studie gedaan. Dus dan moest ik steeds een half jaar werken tussendoor. En nou ja, dan ga je al van, oké, ik ga even een keertje daar werken. Ik ga een keertje dit zien. En dan kom je tijdens het doen ook heel erg achter van, wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Dus ja, creëer gewoon verhaaltjes voor jezelf. Weet je wel, kijk of je ergens enthousiast van wordt. Hobby's, weet je wel.
Dus namelijk eigenlijk de praktijk er ook bij betrekken.
Absoluut, ja. Ik denk dat dat voor mij, dat duale, ik weet niet waarom ze dat niet meer doen. Misschien is het weer in een nieuwe vorm gegoten, maar mijn studie is in ieder geval gestopt. Terwijl ik dacht, ja, dat was het beste. Ik kwam van mijn studie, was met mijn studie klaar en toen had ik al 2,5 jaar werkervaring.
Dus eigenlijk zeg je, ik ben blij zoals ik het gedaan heb. Ik zou het nog een keer zo doen.
Ik zou het zeker nog een keer zo doen, maar ik zou wel tegen mezelf zeggen van, maak je niet zo zorgen, want het komt allemaal goed. En ook als het niet goed komt, dan komt het waarschijnlijk ook goed.
Ja, dat is toch grappig, hè? Dat we dat achteraf zo makkelijk kunnen zeggen, maar aan de voorkant voelt het toch anders.
Ja, want je denkt inderdaad van, ja, ik ben op zoek en ik weet het allemaal niet en dit en dat. Maar zolang je dus dingen uitprobeert,
het komt.
Weet je het nooit. Dus ja, door ervaringen op te doen, kom je vanzelf achter wat wel bij je past en wat niet.
Als laatste vraag, wie zou jij graag als gast terugzien in onze serie?
Nou, sowieso Bart. Het lijkt me een hele leuke gast, omdat het een. Ik ben echt de praatmachine van ons twee.
Ja.
Maar Bart heeft hele interessante dingen te vertellen.
Oké.
En ik zat nog te denken aan Pieter Henket. Dat is een fotograaf, die woont al heel lang in New York. Pieter is hier deze zomer. Hij heeft ook echt een waanzinnig ondernemersverhaal. Gewoon hoe hij zichzelf heeft neergezet in New York. En samen met zijn partner Roger. Echt een heel leuk persoon. Hij kan waanzinnig goed verhalen vertellen. Dus,
Oké, we gaan ze uitnodigen.
Ja.
Voor nu wil ik vooral jou bedanken voor het leuke gesprek, open gesprek. Heel erg bedankt.
Ja, jij ook. Dat was heel leuk.
Graag gedaan. Haal jij inspiratie uit onze afleveringen en ben je nieuwsgierig naar meer? Volg ons dan op Spotify en vind ons op Instagram onder de naam The Creators Club. Wil jij als merk partner worden van een seizoen? Of van ons platform? Stuur ons dan een berichtje via de website. Voor dit 7e seizoen danken we onze partners Fosbury & Sons en Knap.